Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au/dutch staan nog meer interessante verhalen.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren en verzorgers van het land van waar we vandaag SBS Dutch uitzenden en uiten we ons respect aan de Cammeraygal mensen van de Kurungay Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook kennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Goedemorgen, mijn naam is Paulien Roesink. Het is zaterdag 12 oktober 2024. Welkom bij SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Welke rol speelt muziek bij het ontwikkelen van de Nederlandse identiteit voor Nederlanders in Australië? Universitair hoofddocent Karin Dekker deed hier onlangs onderzoek naar en vandaag bellen we met haar over de uitkomsten. Podcastliefhebber Eka Eif heeft de afgelopen weken weer volop naar podcasts geluisterd en heeft 3 pareltjes geselecteerd waarover ze in onze podcastrubriek zal vertellen. En in dit uur ook een gloednieuwe miniles Nederlands, waarin Joyce Diebels van Dutch with Joyce u meeneemt naar de Biep, oftewel de bibliotheek. Verder hebben we het willekeurige weekoverzicht en muziek, maar we beginnen met de achtergronden bij het nieuws. Consumentenorganisatie Choice heeft haar zorgen geuit over hoe autofabrikanten data verzamelen van binnen de voertuigen van hun klanten. Het ontdekte dat verschillende fabrikanten gevoelige gegevens, zoals spraakopnamen doorgeven, vaak zonder medeweten van de autobezitter.
Dit is SBS Dutch.
Van smartphones naar slimme huizen en, volgens deze reclame van de Hyundai...
Now even the cars we drive.
Technologie in een competitieve markt blijft zich ontwikkelen om de beste gebruikerservaringen te bieden. In de auto-industrie is de meest gewenste ervaring de samenkomst van veiligheid en connectiviteit met functies zoals microfoons, sensoren en internetverbinding die kenmerkend zijn voor een kwaliteitsproduct. Maar er zijn zorgen dat deze functies sommige auto's hebben veranderd in dataverzamelmachines, wat nu vragen oproept over wie er nog meer toegang heeft tot die informatie. Consumentenorganisatie Choice heeft contact opgenomen met de 10 best verkochte automerken in Australië en bestudeerde hun privacybeleid. CEO Jarny Blackerley vertelt dat 7 van hen op een of andere manier gegevens verzamelden en deze deelden met derden.
We're not suggesting that what any of these companies are doing is illegal, but it is deeply concerning. Australia's Privacy Act was last updated in the 1980s, and it's incredibly out of date. These companies can write their own rules and do what they want in these incredibly long privacy policies. So we think that there needs to be a fair and reasonable use test put into the Privacy Act so that companies can't write their own rules and can't just do whatever they want with customers' data. And claim that they have consent.
Communicatieminister Michelle Rowland heeft consumenten eraan herinnerd alert te zijn op de manier waarop hun auto's en andere technologie persoonlijke gegevens kunnen verzamelen.
It's not only cars, it is a number of internet connected devices that are in fact collecting a lot of data and a lot of personal information that people might not be aware of. So it is an area of concern. My most excellent colleague, the Attorney General, is looking at this very closely in terms of the Privacy Act, but I think that it's one in which consumers need to be vigilant as well and to understand what products and what technologies they are using.
Het type data dat autofabrikanten bewaren verschilt per merk. Blackerley vertelt dat Choice ontdekte dat sommige bedrijven er meer verontrustende doorverkooppraktijken op nahouden dan andere.
We know that in the case of Hyundai and Kia, for example, they're collecting your voice recognition data and then they're selling that to a third-party company that trains AI software. There could be a range of purposes, but that's one example of what we know is happening. For the other companies, They've written incredibly broad privacy policies that allow them to do all kinds of things. Potentially sell it to insurance companies or other parties, advertisers, marketing. And really we don't know exactly what's going on.
Hyundai, dat ook het moederbedrijf van Kia is, weigerde commentaar te geven en verwees SBS Nieuws naar de reactie die het al aan Choice heeft gegeven. Hierin staat: spraakherkenninggegevens worden verzameld op een manier waarop individuen onmogelijk geïdentificeerd kunnen worden en worden gegroepeerd. Dus, terwijl klanten de BlueLink-app van de Hyundai en hun account kunnen verwijderen, betekent dit dat ze alle verbonden functies in het voertuig kwijtraken. Tesla verzamelt ook spraak- en videogegevens en deelt sommige daarvan met derden via een opt-in model, waarvoor expliciete toestemming moet worden gegeven. Maar in een promotievideo wordt gezegd dat als gegevens worden gedeeld, ze anoniem zijn.
You get to decide what data you share and when. If you decide to share, you can do so knowing that your data is not linked to you or your vehicle. And that Tesla will not sell your data to anyone for any reason. You can update your preferences, request a copy of your data, or review Tesla's privacy notice anytime on your vehicle's touchscreen or in your Tesla account.
Choice ontdekte dat Toyota, Ford, MG en Mazda ook enkele gegevens verzamelen. Verschillende autobedrijven geven deze door of hebben onduidelijk beleid over het gebruik ervan. Bij het oproepen tot juridische hervorming zegt Jarny Blackerly dat het ook anders kan.
In the European Union, for example, we see a lot stronger privacy protections mandated by the European Union. And then we see the car companies, when they sell vehicles into the EU, they have different software, they collect different data, they share different data, because they have to obliged by those regulations. So in Australia we have a weak privacy act and it doesn't have to be this way.
Mitsubishi, Subaru en Isuzu verzamelden in Australië geen data van hun rijders. Dit verhaal werd gemaakt door Kath Lenders en Gabrielle Catanaccio voor SBS Nieuws en in het Nederlands vertaald door SBS Dutch.
SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Liften, duiken, splits en acrobatiek. Het zijn slechts enkele van de opwindende scènes waar het publiek naar uit kan kijken in de nieuwe First Nations circusvoorstelling die binnenkort in Melbourne, ook al bekend als NAM, te zien is. In Place van het Nyalong Circus gaat volgende week in première als onderdeel van het Fringe Festival.
Subjects, children, patrons, sit and hear me. Listen to my visit. Sit and see me. Watch my policy.
De dynamische kunstvorm van circusvoorstellingen bereikt nieuwe hoogte in Melbourne. Een First Nations circusgezelschap gebruikte liften, duiken, splits en acrobatiek om een verhaal te vertellen over status en de relatie tussen mensen en land. Maggie Church-Cobb, een Aranda-artiest van het Nyalong Circus, zegt dat hun aankomende show geworteld is in de traditionele cultuur, maar een opwindend en fantasierijk nieuw verhaal vertelt.
In Place is essentially a circus show that melds in dance and theater as well to tell the story of an imagined kingdom that has just lost its king, its leader. And it essentially tells the story of how this society comes together and mourns the death of their leader and then finds a new leader to pick and the process that takes and the effects that have on the people.
Het werk aan In Place begon meer dan een jaar geleden toen een circusgezelschap besloot om een cadeau te geven aan 100 leden van hun toekomstige publiek om een band met het land aan te moedigen. Hardy Mann, de oprichter van het Nyalong Circus en een Wagga Wagga Man, legt het unieke gebaar uit.
Over a year ago we brought together 100 community participants from the west of Melbourne, of NAM, and gave them each a native plant from the area, which is all grasslands area here. And they took those away to look after them for a year. And now we've collected those and we've used them to create the set of the work here at Footscray Community Arts.
Hij zegt dat dit idee van het verzorgen van onze natuurlijke omgeving naast de decoratie van de set deel uitmaakt van de bredere artistieke boodschap van Nyalong.
They make up the playing space that the show happens in, so there are flips and dives and jumps over the top of, through, in and amongst these plants. But for me the plants are a lot more about hope than they are specifically like something that we climb on. But rather this sort of hope for the future, this kind of saplings that could grow into something more than what they are today.
Mevrouw Church-Kopp zegt dat ze gepassioneerd is over hoe circus nieuwe verhalen kan vertellen door middel van krachtige opvoering van acrobatiek, dans en theater.
This is primarily ground-based acrobatics, so we're holding each other's weight and kind of creating different choreography, bearing each other's weights and flipping over each other and using that sort of physical language to tell the story.
Circusoprichter Harley Mann zegt dat hij hoopt dat projecten als deze de unieke artistieke talenten en prestaties van First Nations artiesten kunnen onthullen.
Mob know this thing that art and dance and movement and practice is kind of all embedded in culture and history. It's sort of never been a segregated element. When you look at post-colonial Australia, where we have segregated arts from our kind of day-to-day practice, it is a profession and a thing. It also then leads to the lack of opportunity for diverse stories to appear on stage. And that's what we've observed in circus as an art form. And that there's really been a limited number of pathways and opportunities for mob to engage with circus and circus performance.
De nieuwe show van het Nyanong Circus is te zien op het Fringe Festival in Melbourne van 16 tot en met 20 oktober. Dit was een verhaal van Cameron Gooley van NITV en Sam Dover van SBS Nieuws en werd in het Nederlands vertaald door SBS Dutch. Zorg ervoor dat u volledig geïnformeerd bent en niet alleen te zien krijgt wat de sociale media feed u voorschotelt. Vind al ons nieuws en verhalen op de SBS Dutch website. Sla sbs.com.au/Dutch vandaag nog op als bladwijzer in uw webbrowser. Uit etnografisch onderzoek blijkt dat de oudere generaties iets missen. En wat dat iets is, konden ze eigenlijk niet goed benoemen. Maar dat konden ze wel vinden in muziek. Zo vertelt universitair hoofddocent Karin Dekker van RMIT University in Melbourne. Samen met Jora Broersen en Nonja Peters publiceerden ze onlangs een artikel in de Australian Journal of Social Issue over de rol van muziek bij het ontwikkelen van de Nederlandse identiteit voor Nederlanders in Australië.
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
Karin, voor je laatste, meest recente onderzoek dacht jij, ik ga werk en hobby gewoon lekker combineren. Wat heb je precies onderzocht?
Nou, wat we hebben gedaan, ik heb het eigenlijk niet eens echt zelf gedaan. Bij Jora Broersen, die in de tijd bij de Victoria University werkte, en Nonja Peters en ik hebben met z'n drieën een onderzoek gedaan naar de rol van muziek bij het vormen van de Nederlandse identiteit en het gevoel van ergens thuis horen. En wat we hebben gedaan is bij een dag in de Dandenong Ranges, dat is in het oosten van Melbourne, er was een muziekdag en er waren ongeveer 35 mensen met een vorm van Nederlandse identiteit of achtergrond of wat dan ook. Hè. Dat was een beetje. Mensen kwamen naar een dag om in het Nederlands te zingen. En we hebben dus die dag gebruikt voor etnografisch onderzoek. En daarna heeft Jora ook nog interviews gedaan met 11 deelnemers aan die dag, aan die muziekdag, bij die mensen thuis, om te kijken hoe muziek een rol speelt in het vormen van hun identiteit. En daar hebben we nu een artikel over geschreven en gepubliceerd in de Australian Journal of Social Issues. En dat is een vooraanstaand sociologie-tijdschrift in Australië. Hmm. Dus ja, dat hebben we gedaan.
Ja, nou denk ik dat het voor veel mensen geldt dat muziek belangrijk is. Als ik persoonlijk ben, ik kan niet in de keuken rommelen of wat ook zonder muziek op de achtergrond. Zo ben ik ook opgegroeid, altijd stond de radio aan bijvoorbeeld. Maar muziek kan je natuurlijk ook heel erg beïnvloeden qua humeur. Je haalt herinneringen op doordat je een liedje hoort. Wat deed het met de mensen die op die dag kwamen zingen?
Ja, mensen vinden muziek vaak heel leuk. Hè? Dus het doet je lachen, maar het doet je ook huilen. Er zit veel heimwee in muziek vaak. Dus op die dag zelf hebben mensen op een kaart aangegeven waar in de wereld ze vandaan kwamen. En dat kan Nederland zijn, maar dat was ook voor sommige mensen Indonesië of Suriname of de Antillen. En ja, de muziek die brengt je naar een bepaalde plek terug of naar een bepaalde emotie terug. En hè, dus het is muziek is een manier om emoties te voelen. Samen zingen is dus ook bewezen dat je hersenen op dezelfde golflengte gaan zitten als je samen muziek maakt. Dus het geeft het gevoel van verbondenheid. Muziek helpt heel erg in het vormen van je identiteit en het gevoel dat je er mag zijn met die identiteit. En dat is echt wel heel interessant voor de verschillende generaties. Want waar we onder andere naar gekeken hebben is hoe mensen van verschillende migratiestromen muziek gebruiken om die identiteit te vormen. En voor de naoorlogse mensen is het echt wel anders dan voor de meer recentere migranten. Want in die naoorlogse periode mocht je eigenlijk geen Nederlands praten buiten de deur. Dus er werd nog wel soms Nederlands gepraat binnenshuis, maar ook lang niet altijd. En het idee was gewoon toen de tijd van nou, aanpassen. Hè? Iedereen moest zo snel mogelijk Australisch worden. Ja. Terwijl voor nieuwere migranten, die mogen gewoon op straat Nederlands praten. Je mag je kinderen naar Nederlandse les sturen. Je mag zo Nederlands zijn als je wil en alles is prima. En dat is echt een enorm verschil. En het heeft ook heel veel verschil. Het maakt heel veel uit voor hoe je hoe je eigen identiteit zich vormt en hoe happy je bent met je Nederlands zijn.
Ja, wat is de Nederlandse identiteit hier in Australië? Heb je daar grip op kunnen krijgen?
Goeie vraag. Die is er niet. Er zijn een heleboel verschillende identiteiten en het hangt van zoveel factoren af. In Nederland heeft tegenwoordig 18 miljoen mensen. Ik denk dat er 18 miljoen manieren zijn om Nederlands te zijn. In Australië is dat voor die 350.000 of zo. Hoeveel zijn er in Nederland, in Australië? Net zo. Dus wat wij vonden met ons etnografisch onderzoek, dat kun je natuurlijk nooit generaliseren naar de hele bevolking. Maar wat wij vonden is dat de oudere generatie, of de mensen die hier in de jaren 50 zijn gekomen, die missen iets. En wat dat iets is, dat konden ze eigenlijk niet goed benoemen. En ze hadden het gevoel dat er iets was en dat waren ze alsmaar naar op zoek, maar ze konden het niet vinden. Konden ze wel vinden in muziek bijvoorbeeld. Hè? Dat gevoel van, oh ja, dit ben ik, hier hoor ik bij. Terwijl voor de nieuwere migranten is het veel meer geleerd aan wie ze verder zijn. Hè? Dus ja, je bent Nederlands, maar je bent ook iets anders. Je identificeert je met je beroep of met je opleiding of met een bepaalde culturele subgroep of met een bepaalde band. Er zijn heel veel vormen van Nederlands zijn. Maar als ik het even grof mag scheiden, is het wel echt moeilijker voor die generatie die hier in de jaren 50 kwam om die Nederlandse identiteit te voelen dan voor de meer recente migranten die net 5 of 10 jaar geleden uit Nederland zijn weggegaan. En voor hun is dat veel meer iets wat dagelijks is en wat oké is.
Ja, en als we dan weer teruggrijpen op de muziek, die oudere generatie, die blijft ook echt hangen in die oude muziek.
Ja, niet iedereen. Sommige mensen vinden het heel interessant om nieuwere muziek te horen. Liedjes als het Leidseplein en de tulpen en de klompenliedjes en zo, die zijn voor die oudere generatie, is dat veel meer de Nederlandse identiteit dan voor de nieuwe generatie, die daar bijna onpasselijk van wordt. Om die oudere liedjes te horen. En die vindt het veel. Die heeft een veel modernere muzieksmaak. Maar dat is natuurlijk net zo goed. Het verschil wat je op andere vlakken tussen de verschillende generaties ziet. Maar het leidt wel tussen interessante discussies op zo'n muziekdag. Over wat is nou de muziek die wij willen zingen op zo'n dag. En dus daar werden wat heftige discussies over gevoerd. Dus zowel op die muziekdag als bij later bij die interviews. Waarbij mensen toch echt wel vrij heftige emoties hadden over bepaalde liedjes die ze echt wel wilden zingen. En echt ook liedjes die ze niet wilden zingen.
Nee, nou zei ik aan het begin, je hebt je werk en je hobby gecombineerd in deze studie. Want jij bent een van de koorleden van Zing, het Nederlandse koor in Melbourne. Hoe merk jij dat binnen het koor? Hebben jullie dat ook? Van dat de een zegt, nee joh, dat liedje gaan we toch niet doen. En dan een andere daar heel blij van wordt. Want wat je zegt, verschillende generaties en smaken dus ook.
Ja, ja, en dat hebben we dus ook verder onderzocht in dat artikel. Van hoe zit dat nou? He, tussen die verschillende koorleden en wat is de rol van de dirigent erin. En het idee is een beetje dat iedereen daar zijn eigen muziek aan kan dragen. En dat we met elkaar beslissingen nemen over wat we zingen en wat we niet zingen. Dus de rol van de dirigent die is daar heel belangrijk in om iedereen een platform te geven. He, om iedereen de gelegenheid te geven om te zeggen wat hij graag wil zingen. Maar ook om daar op een gegeven moment toch wel een beetje grenzen aan te stellen. En bijvoorbeeld een van de discussies die er op een gegeven moment is gevoerd is van zingen wij nog die koloniale liedjes over hoe geweldig het is dat de Nederlanders bepaalde delen van de wereld ingenomen hebben en het daar een heerlijk leven hebben gehad. En toen is op een gegeven moment met z'n allen besloten van nee, dat doen we niet meer. Want het moet een nieuwe manier van denken komen over het koloniale verleden van Nederland. Dat gebeurt in Nederland. Daar is de regering druk mee. Daar is de koning druk mee. En als migranten in Australië willen wij daar graag in meegaan. Dus daar hebben we op een gegeven moment een beslissing over genomen. Dus geen brandend zand meer. En geen racistische liedjes meer. En in plaats van Zwarte Piet is het Lieve Piet geworden. Dus ja, dat soort dingen. Dat zijn wel discussies die vrij heftig op kunnen lopen, moet ik zeggen. Net als in de Nederlandse gemeenschap. Dus wat dat betreft is het koor niet uniek, denk
nee,
ik.
Nee, nee. Nog even over die identiteit. Wij Nederlanders. Ik had onlangs een gesprekje over de bitterballen in mijn uitzending. Ik zie dat erg leeft in onze gemeenschap. Nou, kijk ik wel eens met een jaloers oog naar collega's, de Grieken of de Italianen, hoe trots die zijn op hun taal. En die zijn echt nog zoals ze ook eigenlijk in hun eigen land zijn. Heb jij dat als onderzoeker ook ondervonden, dat wij Nederlanders misschien wel een beetje denken, net nog steeds zoals die oude generatie denken, we wonen nu hier, dus we gaan niet meer Nederlands praten, et cetera. Zit dat er nog in?
Ja. Ja, absoluut. En dus de ene, er zijn mensen die zeggen van ik ga geen Nederlands meer praten. Maar er zijn ook heel veel mensen die wel heel graag Nederlands willen praten. En die ook het prima vinden om te zeggen, ik ben Nederlander. Dus dat doe ik zo of zo, omdat ik Nederlander ben. En wat ik interessant vond, was dat een aantal van de kinderen van de koorleden, die waren ook wel eens op de achtergrond aanwezig bij de interviews. En die riepen dan vanaf de andere kant van de kamer van ik vind het heel cool hoor dat ik Nederlands praat, meisjes van 16 of 18 of 20. Want Nederlander zijn is cool in Australië. Het is niet iets wat je hoeft te verbergen. En ook het geeft je mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Dus veel van die jonge mensen die in Australië zijn geboren, maar Nederlandse ouders hebben en wel Nederlands praten. He, een van hun die werkt bij Mokum, bij het Nederlands café in Brunswick in Melbourne. En ze heeft die baan natuurlijk omdat ze een hartstikke leuke meid is, maar ook omdat ze tweetalig is. En een ander meisje die heeft inmiddels een baan bij Monash University, omdat ze tweetalig is en interviews met business people moet vertalen van het Nederlands naar het Engels. Dus het geeft gewoon mogelijkheden als je tweetalig bent. En ik denk dat de Italianen die zijn misschien wat trotser op hun taal. Er zijn ook meer Italianen natuurlijk. En Nederlanders wonen heel verspreid en ze passen zich makkelijk aan. En dus ik weet niet of alle Italianen nou per se zo net zo Italiaans zijn als de Italianen. Ze zeggen wel eens dat migranten meer Italiaans zijn dan de Italianen in Italië. En ik denk dat het voor sommige Nederlanders hier ook wel geldt. Dat het Nederlander zijn opeens heel belangrijk is geworden vergeleken met toen ze nog in Nederland woonden.
Ja, grappige conclusie. Maar we blijven ondertussen gewoon lekker liedjes zingen in het Nederlands, denk ik, hè?
Absoluut. Absoluut. Ja, heerlijk. Ik denk dat er niks leukers is dan je eigen taal gebruiken op een manier waar je happy van wordt. En daarom is zingen natuurlijk gewoon wel heel erg fijn.
Dankjewel, Karin Dekker.
Ja, oké. Dankjewel.
Na zo'n gesprek over muziek en identiteit kunnen we natuurlijk niet anders dan muziek draaien. Een nummer met een heerlijk accordeon en wat je toch eigenlijk wel direct naar Amsterdam of Nederland doet verplaatsen. Dit is De Woonboot, gezongen door Stef Eckel. Straks gloednieuwe podcasttips van onze EKIJF. Maar nu eerst het willekeurige weekoverzicht van het nieuws uit Nederland dat we konden samenstellen dankzij de NOS en Omroep Gelderland. In een synagoge in Amsterdam is maandag de aanslag van Hamas in Israël herdacht. Familieleden van gijzelaars en ook de ambassadeur van Israël hielden een toespraak. Daarbij waren ook een aantal kabinets- en kamerleden aanwezig. En dat is fijn voor de Joodse gemeenschap, zo vertelde Ganan Hertzberger van het Centraal Joods Overleg aan de NOS.
Joden voelen zich op dit moment best wel eenzaam. Heel veel vriendschappen hebben mensen afscheid van moeten nemen, omdat mensen dingen zeggen en posten en Joden verantwoordelijk houden voor het Israëlische beleid. En dat hakte heel hard in. Dus het is belangrijk dat ook de regering hier is en de minister-president is hier, een aantal ministers. Ja, dat geeft ons ook wel een goed gevoel dat Nederland nog steeds achter ons staat en nog steeds wil dat wij Nederlandse Joden hier blijven.
Bijzonder nieuws uit Bokstol in Brabant, want het Oertijdmuseum daar is in het bezit van een skelet van een spliksplinternieuwe dinosoort. De langnekdinosaurus is 22 meter lang en heeft de naam Aretosaurus viator gekregen. U hoort onderzoeker Tom van der Linde.
Ja, er is heel veel analyse op geweest. Dus ik heb gekeken naar alle botten en vergeleken met soortgenoten, dus met dieren als Diplodocus en Brontosaurus. En eigenlijk kwam ik er, na eigenlijk ieder bot te vergelijken met een soortgelijk bot, kwam ik er vrij snel achter dat er combinaties van karakteristieken zijn die eigenlijk die dieren die er heel veel blijken niet hebben. En dat die een aantal kenmerken heeft die alle anderen helemaal niet hebben.
Woningnood is niet alleen een groot probleem in Australië. Ook in Nederland kunnen mensen moeilijk een huis vinden en sommige mensen belanden daardoor zelfs op straat. Haiti woont met haar kinderen al 3 jaar op een camping. Ze belandde hier na haar scheiding, nadat geen enkele hulpinstantie haar kon helpen.
Ik heb zelf alles aan gedaan als moeder zijnde. Gaan alle alarmbellen rinkelen. En dan doe je wat je eigenlijk in je macht hebt. Bel je de instanties, alle waarvan je weet dat die aanwezig zijn hier in Nederland. En die hebben dan volgens geen plek. In ieder geval geen plek voor een moeder met kinderen. Wel voor alleen voor de moeder, maar ja, ik heb mijn kinderen, dus dat gaat dus zo meteen niet. Dus dan stond je weer verder met je kids.
Een primeur in Arnhem. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar kunnen daar gratis kunst en cultuur ontdekken. Het kabinet heeft het voornemen om de BTW op de sector te verhogen en daarom pakt de Gelderse stad het anders aan. Omroep Gelderland sprak met Nino Latta van de organisatie ART.
Ja, het is gewoon heel belangrijk dat iedereen tussen 12 en 18 binnen Arnhem de kans krijgt om kunst en cultuur te ervaren. Dus niet alleen de mensen die daar het geld voor over hebben, niet alleen de mensen die toevallig met kunst en cultuur in aanmerking komen door hun ouders, maar echt iedereen.
Nou, dan laat maar. Natuurlijk is dat.
Hey, en als het niet gratis was, waren jullie dan gegaan vanavond?
Nee.
Nee, ik denk het eigenlijk niet, nee.
Denk je dat je nu nog vaker naar kunst en cultuur gaat in de stad doordat het gratis is?
Ik denk het wel. Gratis dingen doen die leuk zijn, is altijd top, toch?
Tot zover dit willekeurige weekoverzicht van deze week. We danken de NOS en Omroep Gelderland voor de audiofragmenten. Twee keer per maand hebben we in ons zaterdagprogramma een mini-les Nederlands. Jos Diebels uit Melbourne geeft in haar dagelijks leven Nederlandse les en verzorgt dan ook de lessen in ons programma. Dit keer neemt ze u mee naar de bibliotheek.
Hoi, ik ben Joyce van Dutch with Joyce, and today we have another lesson. I am taking you on a little excursion to the library. The library in Dutch is called de bibliotheek, and you can say it as is, de bibliotheek, or we can make it a tiny bit shorter, and we just say de bib. De bib. What we do, aside from like hanging out there reading books, is most likely to borrow books. To borrow is called lenen. Ik wil dit boek graag lenen voor 2 weken. I would like to borrow this book for 2 weeks. Ik wil dit boek graag lenen voor 2 weken. And if you want to borrow a book, you need a membership. And unlike Australian libraries where you can have a free membership, in the Netherlands you actually have to pay for your membership. A membership is called het lidmaatschap. Mijn bibliotheeklidmaatschap is deze maand verlengd. My library membership was renewed this month. Mijn bibliotheeklidmaatschap is deze maand verlengd. Now, if you want to borrow a book, you have a certain loan period. A loan period is called an uitleentermijn. So, termijn is a period of time, and uitlenen is kind of like to borrow out. if you're the one, in this case, the library, who is lending you the book. De uitleentermijn voor dit boek is 3 weken. The loan period for this book is 3 weeks. De uitleentermijn voor dit boek is 3 weken. Now, if you're in the beep and you have no idea what book you want to read next, then you probably want a recommendation. A recommendation is called de aanrader. De bibliothecaris gaf me een goede aanrader voor mijn volgende boek. The librarian gave me a great recommendation for my next book. De bibliothecaris gaf me een goede aanrader voor mijn volgende boek. And let's dive in a little bit more to that librarian. A librarian is called a bibliothecaris. So basically you just say bibliotheek and you put aris at the end, but it sounds a bit quicker. De bibliothecaris hielp me bij het vinden van een boek. The librarian helped me find a book. De bibliothecaris hielp me bij het vinden van een boek. Now, if the loan period is finished, you need to return your book. You have to bring it back. To return is terugbrengen. Ik moet dit boek morgen terugbrengen naar de bibliotheek. I need to return this book to the library tomorrow. Ik moet dit boek morgen terugbrengen naar de bibliotheek. Maybe you just want to go to the library and study there because it's nice and silent. You want to head to the study area, which is called de studieruimte. Ruimte is an area or space. De studieruimte is rustig en perfect om te werken. The study area is quiet and perfect for working. De studieruimte is rustig en perfect om te werken. Perhaps you don't have a librarian who can help you and you want to just use the computer or the catalog to find books you like. A catalog is called de catalogus. Ik zocht het boek op in de catalogus. I looked up the book in the catalog. Ik zocht het boek op in de catalogus. Then, once you have an idea of which book you like, you have to go to the bookshelf and grab it. A bookshelf is called de boekenplank. And a cupboard is obviously a kast, so you can also say de boekenkast. Ik vond het boek op de bovenste boekenplank. I found the book on the top shelf. Ik vond het boek op de bovenste boekenplank. Another word that you might want to learn is a magazine, in case you want to borrow it. And no, it's not het magazijn, because that's a warehouse. A magazine is het tijdschrift. Er zijn veel tijdschriften beschikbaar om te lezen. There are many magazines available to read. Er zijn veel tijdschriften beschikbaar om te lezen. These are really great words to know when you're going to the library, and especially if you're planning to go to a library in the Netherlands, I highly suggest it to learn better Dutch or go to your local library and see if they have some Dutch books that you can borrow. That's it for now. Dankjewel. Tot de volgende keer. En doei.
Wilt u alle woorden en voorbeeldzinnen uit deze les eens rustig nalezen? Ga dan naar onze website sbs.com.au/Dutch. Hier staan nog 56 andere minilessen die gratis te beluisteren zijn. Muziek nu van Kenny B. Dit is Parijs. Ikke Ijf, die doet niets liever dan podcasts luisteren. Tijdens het schoonmaken, tijdens het wandelen, tijdens de hond uitlaten. Altijd luistert ze naar podcasts. En dat is natuurlijk heel fijn voor ons, want daarom kan ze ook elke maand bij SBS Dutch 3 in Nederlandstalige series bespreken. Vandaag heeft ze er weer 3 uitgekozen. Tot de maan en terug, De weg van de dodo en Daphne op donderdag.
SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur 's ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
De eerste, Tot aan de maan en terug, waar gaat die over?
Tot aan de maan en terug is een bijzondere podcast over Hein en Valerie. En Hein en Valerie zijn ouders van de 12-jarige Louis-Henri. En die is een jongen met autisme en een mentale beperking. En de 9-jarige Marie-Julie. En in wat ze omdopen tot de Giro de Louis, fietst papa Hein vol goede moed van Milaan naar Genk. Een pelgrimstocht van meer dan 1250 kilometer. Mama Valerie rijdt mee in de volgwagen. En podcastmaker Kenneth Bert legt alles vast in 70 uren aan opnames. Je hoort hoe Hein afziet tijdens de fietstocht en hoe het is voor het koppel en ook hun dochtertje om te leven met iemand zoals Louis-Henri. De mooie, maar ook de minder mooie momenten. In vooraf opgenomen interviews tonen Valerie en Hein een zeldzame eerlijkheid over hoe ze het doen als ouders en zijn bereid om hun hart op tafel te leggen. Volledige aanvaarding van de diagnose van Louis-Henri blijft moeilijk, vooral voor vader Hein. En daar wil hij tijdens deze epische reis verandering in brengen. Onderweg zoekt hij aanvaarding bij zichzelf. En Valerie wil graag dat Hein stukjes geduld opraapt langs de weg. En door de gehele reis heen sijpelt dat ze samen op weg zijn, terug naar huis, in de hoop om dichter dan ooit terug bij hun kinderen te kunnen komen.
Ja, laten we even luisteren naar een fragmentje.
Het is vandaag dag 9 van de tocht van Giro de Louis.
Van Obernai naar Valsburg.
Een korte rit van 59 kilometer. Zodat Hein en Valerie zo snel mogelijk bij de kinderen kunnen zijn. En zoveel mogelijk tijd met ze kunnen spenderen.
Ik zal heel blij als ik ze zie.
Ik vind het spannend. Dus elke minuut die verstrekt vandaag, vind ik het spannender en spannender worden en kijk er meer en meer naar uit.
Hein probeert zo snel mogelijk die 59 kilometer door te komen.
De wijngaarden zijn definitief voorbij. En we zitten hier volop in akkerbouw.
Hij fietst tussen de boerderijen en de graanvelden. En ondertussen rijdt Valerie rechtstreeks naar Louis-Henri en Marie-Julie.
Indringend is het, hè, deze podcast. Ze nemen je echt mee in hun dagelijks leven en de struggles die ze hebben. Nog heel even over Louis-Henri. Wat heeft hij precies? Hoe uit zijn autisme zich?
Ik denk dat zijn autisme zich het meeste uit in dat hij enorme pieken en dalen heeft. Hij is of ontzettend blij over dingen, of hij is echt helemaal in zak en as over dingen. En hij steekt dat niet onder stoelen en banken. Hij heeft ongeveer de mentale capaciteit van een peuter. En is een jongen van 12. Dus een peuter in het lichaam van een jongen van 12, dat is lastig om mee om te gaan.
Mm-hmm, ja. Wat sprak je zo aan in deze podcast?
Nou, behalve dat het een enorm ontroerend verhaal is, is het ook ontzettend mooi gemaakt. Er zit de vaart in van een fietser. Je hoort de hele tijd de cadans van die fiets op de achtergrond. Nou, de afwisseling tussen de tocht zelf en de achtergrond waarom ze het doen is precies goed. Je verveelt je geen moment en je begrijpt alles helemaal. Maar ook de geluidseffecten zijn fantastisch en dragen eraan bij dat je met ze meeleeft en voelt alsof je erbij bent. Dit is een podcast voor iedereen. Of je nu interesse hebt in verhalen over ouderschap of over autisme en verstandelijke handicaps, persoonlijke uitdagingen of interessante fietstochten, we vinden allemaal herkenning. En tegen het einde van de tocht, als we het stadion van KFC Genk binnenrijden, zal menigeen moeite hebben om niet een traantje weg te pinken.
Ja, het is inderdaad een ontroerende podcast.
Ja.
De volgende serie, De Weg van de Dodo.
Ja, dat is een heel ander onderwerp. En samen met een stellarcast van Nederlandse podcastmaker volgde Jennifer Patterson 2 jaar lang 3 natuurbeschermers. En maakte hiervan samen met bioloog Janneke Sindram de 6-delige verhalende podcast De Weg van de Dodo. Waarin het vooral gaat over dieren die op het randje van uitsterven staan. Het is een tragicomische serie over de haast onmogelijke opdracht om de natuur te redden van de mens. En aan het begin van elke aflevering vertelt Janneke een absurd, maar waar gebeurd sprookje over een uitgestorven diersoort, zoals de Pyreneese ibex, de Indiase gier of de Californische condorluis. Nou, die verhalen zouden het goed doen als anekdotes op feestjes. En daarna maak je kennis met de 3 natuurbeschermers, Irma, Gijs en Martijn. Irma probeert al 30 jaar 1 vlindersoort van de ondergang te redden. Het donkere pimpernelblauwtje, een extreem veeleisend beestje. Helaas vestigen deze vlinders zich op onmogelijke plekken langs drukke wegen en krijgen ze te maken met een reeks verpletterende menselijke fouten. Ondanks alle tegenslag gelooft Irma heilig dat het haar gaat lukken. Gijs blijkt nog grotere ambities te hebben. Hij wil de hele Noordzee weer van de grond af aan opbouwen. Op expeditie naar de Doggersbank ziet hij dat de Noordzeebodem leger is dan de woestijn. Zijn doel lijkt schier onhaalbaar. En als hij dan ook nog te horen krijgt dat al het geld voor zijn droomproject in 1 klap wegvalt, neemt hij het radicale besluit om te emigreren naar Frankrijk, waar nog wel ongerepte natuur is. Nou, en het plan van Martijn om de bedreigde paling te redden lijkt een wonder van eenvoud. Nu worden palingen bij gemalen en waterkrachtcentrales verhakseld. Maar er zou een voor vissen veilige route naar de Sloterpas kunnen komen en een palingreservaat al daar. Het enige probleem is dat dat voor elke geredde paling omgerekend zo'n €2000 zou kosten.
Zo.
Nou, bij Jennifer zakt de moed helemaal in de schoenen, want de doelen van de natuurbeschermers lijken totaal onhaalbaar. Ze reist naar Zweden om te zien of het daar beter geregeld is voor de bedreigde vis. Maar ook daar vechten natuurbeschermers tegen partijen met veel meer macht.
Bedrijven moeten hun verantwoordelijkheid nemen, zegt Ingmar. En daarin word ik gesteund door de Europese Unie, die wetgeving heeft aangenomen om de paling te beschermen. Toch komen de energiereuzen op dit moment weg met een aantal kleine vrijwillige maatregelen. Ze kopen bijvoorbeeld glasaaltjes uit Frankrijk en Engeland, waar ze weggevangen worden uit het wild, en zetten ze uit in de Zweedse meren.
In summertime, when they do this, the newspapers are writing big articles and school children putting the eels out.
De waterkrachtcentrales maken goede sier met het uitzetten van geïmporteerde glasaaltjes.
It's greenwashing. It's really greenwashing.
Ja, een podcast waar je superveel van kan leren. Je hoort de diersoorten voorbij komen die ik nog nooit gehoord had. Wat vond jij van deze podcast?
Ja, ik vond de podcast erg confronterend en werd er ook een beetje verdrietig van. Bij elke menselijke oplossing voor een betere natuur lijken we weer voor nieuwe problemen komen te staan. Zo zorgt het lawaai van windmolens in zee ervoor dat bruinvissen niet meer onderling kunnen communiceren. En dat heeft desastreuze gevolgen voor hun voorplanting. Het liet me achter met het dubbele gevoel dat het schier onmogelijk is kapotte natuur te repareren. Maar ook dat de natuur veerkrachtig is en uiteindelijk altijd overleeft.
Ja, gaan we het leuk afsluiten met Daphne op donderdag?
Ja, nou, de laatste podcast, die heb ik niet zelf ontdekt, maar die werd me aanbevolen door de dames van mijn boekenclub. Het is een interviewpodcast, een genre waarvan er vele zijn in alle soorten en maten, en waarvan we ook enkele al eerder hier besproken hebben. Het recept is heel simpel. Een bekende persoonlijkheid spreekt elke week een andere gast. Nou, het is de invalshoek die het verschil maakt. Nou, dat kan politiek zijn, sportief, artistiek, maatschappelijk, of zoals bij Daphne op donderdag, de persoonlijke verandering die een gast heeft doorgemaakt. In haar schrijfhuisje achter in de tuin nodigt Daphne Dekkers mensen uit die een rol hebben gespeeld in haar leven of carrière. En omdat de twee elkaar al kennen, kan het gesprek aan veel kennismaking voorbij gaan en snel komen tot de kern van het interview. Het zorgt ook voor een ontspannen en respectvolle sfeer, waarin de gasten goed tot hun recht komen en vrijuit durven spreken. In 4 seizoenen zijn er nu 32 afleveringen gemaakt, dus je kunt een keuze maken uit de gasten die jou aanspreken of waar je affiniteit mee hebt. Ik vond het superleuk om te luisteren naar het interview met Maurits Priëet, omdat ik helemaal in het begin van zijn carrière met hem heb samengewerkt. En het interview met Isa Hoes vond ik prachtig. Zo rauw en eerlijk en zo'n bijzondere levensloop. Misschien kunnen we daar een stukje van luisteren?
Dat kunnen we zeker. Komt-ie.
Ik wilde verhuizen. Ik woonde in een prachtig huis in Amsterdam in de Vondelstraat. Maar daar wilde ik weg. En toen zei de makelaar tegen mij, maar dan moet je, is het dan niet handig om eerst je huis te verkopen? En intuïtief was ik, en naïef als ik vaak ben, zei ik, nou dan verkopen we toch eerst het huis. En dan ga ik wel zoeken.
Zo werkt het niet helemaal.
Je moet het zou ook kunnen wonen. Als hij dit hoort. Zo heb ik dat helemaal nooit gezegd. Dat heb jij zo gehoord. Dat zou natuurlijk ook, dat neem ik meteen aan. Want ik weet hoe het soms werkt bij mij. Maar daar ging ik een soort van op aan. Dacht, ja, wat een leuk idee. Ik ga gewoon het huis verkopen. Dus dat huis werd uiteindelijk verkocht. Ik ging een huurhuis zoeken. Dat lukte ook al niet. Dus echt, ik moest er op een gegeven moment uit dat huis. En toen zei de vrienden van mij, wat ben je allemaal aan het doen? Ik had nog 2 weken. En toen vond ik een huis ergens op de gracht. Een huurhuis, iets. En hartstikke mooi uitzicht, maar dat was helemaal geen fijn huis. Dus zo mooi op het water. Dat je denkt, kan ik de hele dag zo naar het water kijken? Vind ik leuk. Ik denk altijd dat ik zo'n oud besje word die dan de hele dag zo voor het raam gaat kijken naar alles wat er buiten gebeurt. Ik weet het niet. En dus uiteindelijk vond ik een huis. Dus ik dacht, het is toch allemaal goed gekomen. Maar toen kwam corona. En toen zat ik daar zonder buiten. Geen terras, niks. Geen balkonnetje.
Geen werk ook.
Geen werk. Toen had ik met Medina het platform. Dat ging allemaal helemaal niet lekker. Hadden we elke keer mensen bij en dat werkte niet. En dat gleed zo heel langzaam naar beneden. Maar als je positief bent zoals ik en Medina, dan heb je dat heel lang niet door. Want je denkt elke keer, dan gaan we nou weer dit proberen.
Schouders eronder.
En dan gaan we dat weer proberen.
Eén grote brok positiviteit, ondanks wat ze allemaal heeft meegemaakt in haar leven. En voor de mensen die dat niet weten, Isa Hoes heeft onder andere haar man verloren. Die heeft zichzelf van het leven beroofd, is ziek geweest, maar toch zo vrolijk.
Ja, en altijd blijft ze weer de positieve kant van dingen inzien.
Ja, knap hoor. Wie komt er nog meer zo langs bij Daphne?
Ja, andere namen waaruit je kunt kiezen zijn Paulien Huizinga, Saskia Noord, Irene Moors en recentelijk Helene van Rooyen. En het overgrote deel van de gasten zijn vrouwen, maar er staan ook een paar mannelijke namen op de lijst, zoals Mart Visser en Bart Steeman. En als je na het beluisteren van deze podcast geen genoeg kunt krijgen van interviews, dan kan ik je ook nog de serie Lang zal ze leven en de 100 vrouwen van Marcel aanbevelen. Allemaal podcasts met vrouwelijke geïnterviewden en alle twee ook favorieten van mij, maar ik moest een keuze maken om er hier één te bespreken.
Nou, dan heb je dus stiekem toch nog 2 extra genoemd. Hartstikke goed. Doen we niet moeilijk
ja,
over.
Ja, zeker. Ja, want anders, weet je, we kunnen niet elke keer een interviewpodcast bespreken. Maar vooral Langs als ze leven, dat gaat dan over vrouwen in meer aan het einde van hun leven. Dus wat oudere vrouwen. En die zijn fantastisch interessant. En die 100 vrouwen van Marcel, dat is ook heel erg fijn om naar te luisteren. Dus kan ik ook alle twee aanbevelen.
Ja, het is toch elke maand weer lastig, hè, om er 3 te selecteren. Dat hoor ik nu ook weer.
Ja, zeker. Maar vooral ook omdat er podcasts zijn die een beetje over hetzelfde onderwerp gaan of in hetzelfde genre zijn. En dan moet ik er toch 1 uitkiezen.
Ja, maar je hebt het weer gedaan. 3 podcasts. Wil je ze tot slot nog even 1 keer opsommen?
Ja, Tot aan de maan en terug, De weg van de dodo en Daphne op donderdag.
Dankjewel, Eka.
Tot volgende maand.
Kent u de zojuist besproken series al? Of wilt u meer Nederlandstalige podcasts ontdekken? Eka's tips zijn allemaal terug te luisteren onder de serie De Podcast Podcast op onze website. sbs.com.au/Dutch
We zijn hiermee aan het einde gekomen van deze SBS Dutch uitzending. De aflevering en al onze andere verhalen en series zijn terug te luisteren op onze site sbs.com.au/dutch of via de SBS audio app. Die is gratis te downloaden via de Apple Store en in Google Play. SBS Dutch is ook te vinden op Facebook, facebook.com/sbsdutch. U kunt ons hier liken of volgen en dan mist u niets van ons programma en dan kunt u ook meepraten. Zo dadelijk om 12:30 kunt u op SBS Worldwatch kijken naar het NOS 8 uur journaal van gisteren. Die uitzending is ook beschikbaar op SBS On Demand. Hier sluiten we nu af met De Overkant van Suzanne en Freek en Snelle. Een heel goed weekend. Dag!
Ze noemen in het einde van de wereld, maar het is eigenlijk niet eens zo heel ver.
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.